Goed, het is half acht. Laten wij beginnen. Allemaal hartelijk welkom vanavond op deze eerste Bijbelavond, zoals we dat hebben genoemd. We zien dit niet meteen als een gewone kerkdienst, maar vandaar dat we het ook een Bijbelavond hebben genoemd. En de bedoeling van deze serie avonden is dat we in de loop van het jaar zo ongeveer elke maand een keer een avond hebben om een Bijbels thema aan de orde te stellen. Een thema dat in een gewone preek niet zo snel aan de orde komt. Nu vanavond staat het boek Job centraal. Nou, u begrijpt natuurlijk dat je niet in een preek het hele boek Job kunt behandelen. In een preek neem je normaal één vers of een paar versen. Maar het is ook goed om het hele boek eens een keer door te nemen. En vandaar dat we een avond als deze willen beleggen. Volgende maand is er geen Bijbelavond, omdat we dan de middag hebben. In april, 4 april als ik het goed heb, komt dominee Post uit Putten. En die wil dan een referaat houden over 1 Korinthe 11. De vraag van het hoofddeksel. Waarom moeten vrouwen een hoofddeksel op? Waarom niet? Hoe leg je dat gedeelte uit? In mei komt dominee van Vlastuin, die hoopt te spreken over de engelen, de plaats van de engelen in de Bijbel. In juni komt dominee Pieters, die hoopt te spreken over evangelische heiligmaking. En dan na de zomer in september komt dominee van de Ziel uit Veenendaal over huisgodsdienst. Nou, zo hopen we elke maand, behalve dan in de zomer en in de maanden dat er bid of dankdag is, een Bijbelavond te houden. En we hopen op gezegende avonden waarin het woord van God ook open mag gaan. Nou, wat stel ik me voor bij de indeling van deze avond? We openen zo meteen eerst en daarna dan hoop ik wat te zeggen over het boek Job. Er is vervolgens pauze en u kunt in de pauze vragen op papier zetten en die even inleveren. U mag ook uw vragen mondeling stellen na de pauze. Dus dan is er ook de gelegenheid voor u, voor jullie, om vragen te stellen naar aanleiding van wat we besproken en gehoord hebben. Dus dat stel ik me zo voor. Ja, hoe laat het wordt, het is voor mij ook voor de eerste keer, dus we moeten even zien. Goed, ik stel voor om te gaan zingen en dat te doen uit Psalm 34. Psalm 34 en dan vers 9... En 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. En ook het 11e. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. 34 vers 9 en vers 11. Laten wij samen bidden. Heere heilige en verheven God, wij mogen vanavond nadenken over een deel van uw openbaring. Over het boek Job. Die man die geleden heeft, haast als geen ander ooit. En Heere, wat kan die vraag ook ons leven bezighouden en vervullen? Waarom dat lijden? Waarom die moeite in mijn leven? Dan danken wij u, Heere, dat dat niet buiten uw openbaring is gebleven. Maar dat wij de roep en de schreeuw van de mens naar u mogen opgetekend vinden als uw eigen openbaring. Opdat wij, ook wij niet zouden zwijgen, Heere, maar in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. Wij bidden, Heere, of wij samen een goede en gezegende avond mogen hebben, waarin wij u mogen kennen of vervolgen te kennen, waarin wij ons eigen leven ook mogen zien op een wijze die overeenkomt met uw woord. Heere, dan dragen wij elkaar aan u op. U kent ons leven, u peilt het, u ziet het, u overziet het. U kent de toekomst, wat voor ons onbekend is. Heeft de toekomst moeite of zorgen? Heeft de toekomst uitredding en vreugde? Het is u bekend en geeft dat we daarin onze vreugde en rust mogen vinden. Heere, we danken u zo dat we bij elkaar mogen zijn. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. We bidden om dat geloof in de Heere Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. En nu is gezeten aan de rechterhand van de majesteit van God in de hemelen. Zie dan in gunst en genade op ons neer, alleen om zijnentwil. Uit genade. Amen. Laten wij het woord van God openen in het boek Job. En ik wil u twee stukjes voorlezen. Ik ga ervan uit dat iedereen een Bijbel bij zich heeft. We zullen daar het nodige in bladeren vanavond. Ik was van plan geweest om even een handout te maken en dat papier uit te delen. Maar goed, ik heb een groot deel van de dag op bed moeten liggen vandaag. Ik ben blij dat ik er toch kan zijn. Dus dat is erbij ingeschoten en dat vraagt van u als hoorder iets meer concentratie. Want u zult meer moeten proberen zelf de lijn vast te houden. Maar ik hoop dat het lukt en dat we toch samen een goede en een gezegende avond mogen hebben. We lezen uit Job 1, vers 6 tot en met 12. En dan lezen we hoofdstuk 2 en het begin van hoofdstuk 3. Dus we beginnen in Job 1, vers 6 tot en met 12. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het dan niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Ik lees verder in hoofdstuk 2. Ik hoop dat het gedeelte wat we nu overslaan u bekend is. We lezen verder in hoofdstuk 2. Wederom was er een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Toch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, maar verschoon, spaar zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmee te schrabben en hij zat neer in het midden van de as. Toen zei zijn huisvrouw tot hem, houd gij nog vast aan uw oprechtheid, zegen God en sterf. Maar hij zei tot haar, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats, Elifas de Temaniet, en Bildad de Suhiet, en Zofar de Naamatiet. En ze waren het eens geworden dat zij kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Want Job antwoordde en zeide, de dag verga waarin ik geboren ben en de nacht waarin men zei, een knechtje is ontvangen. Tot zover. Aangrijpend gedeelte wat we hier lezen. Het lijden van Job. Wat zouden we het thema van het boek Job kunnen noemen? Wat is het eigene van dit boek, wat we erboven zouden schrijven, ik denk dat we het als volgt zouden kunnen formuleren. God, de mens en het lijden. God, de mens en het lijden. Die drie dingen horen bij elkaar in het boek Job. God, de mens en het lijden. Beste vrienden, ik denk dat het een geschenk van God is dat dit boek Job in de Bijbel staat. Als je dit boek doorleest en de woorden van Job hoort die hij zegt, ja, soms denk je, wat moet je ermee? Mag hij dit wel zeggen? Gaat hij niet veel te ver? Dit is een moeilijk boek. Dit is een weerbarstig boek. Dit is een heftig boek. Als we lezen wat hij zegt, dat hij zijn eigen geboortedag vervloekt, dan denk je van, zo, staat dat in de Bijbel? Maar, misschien mogen we wel zeggen, het boek is lastig als het leven zelf. Het boek is lastig als het leven zelf. We mogen daar dankbaar voor zijn, dat dit boek toch in de Bijbel staat. We komen daar natuurlijk in het vervolg van de avond nog wel op. Maar het is niet altijd zo gepolijst en het is niet altijd zo netjes en rustig in het leven. En ook het woord van God geeft stem, geeft ruimte aan die klacht en aan die woorden. Het is opgenomen in de kanon, in Gods eigen openbaring. Ook die stem en die klacht van Job. Wel, wij hebben een stukje gelezen uit de proloog, zoals dat heet, hoofdstuk 1 en 2. En daar lezen wij dus, het is denk ik het bekendste deel van het boek Job, hoofdstuk 1 en 2... En dat geeft ook niet, want het is wel heel belangrijk om dat hele boek te begrijpen, dat we die eerste twee hoofdstukken mee laten wegen. De Satan komt bij God en hij krijgt toestemming van God om Job te slaan. God zegt zelf, er is op de hele aarde niemand zoals Job. Niemand. Heb je hem gezien? Heb je acht geslagen op mijn knecht Job? Ja, zegt Job. Ja, zegt de Satan, ja, maar is het om niet dat hij u vreest? En hij krijgt dus toestemming, we hebben het gelezen. Hij krijgt van God toestemming om Job te slaan en om Job te treffen. Wij als lezer van het boek weten dat. Wij weten dat Satan die toestemming krijgt, dat God hem die ruimte geeft om Job te slaan. Maar Job wist dat zelf niet. In al die hoofdstukken die daarop volgen, zover mij bekend, spreekt Job niet over de Satan en de werking van de Satan in zijn leven. Hij weet dat niet. Hij weet dat niet. Dus vanuit hoofdstuk 1 en 2 krijgen wij als lezer een soort extra perspectief om naar dat leven van Job te kijken. Wij weten dus dat God hierin betrokken is op een hele bijzondere manier die Job dus niet weet. Maar die ons wel kan helpen om het boek te verstaan. Nou, als wij dit boek lezen, dan moeten we zeggen dat er behalve onze Heere Jezus Christus geen mens ooit zo hard, zo zwaar getroffen is, zo zeer bloot heeft gestaan aan de macht van Satan als Job. De ruimte en de macht die Satan van God krijgt, hij krijgt van God de vrije hand. Behalve, spaar zijn leven. We hebben het gelezen, het gaat in twee fasen. Eerst is hij alles kwijt, zijn bezit, zijn kinderen. En dan nog zondigt hij niet. De Satan komt nog een keer en zegt, ja, maar als je zijn leven aanraakt, huid voor huid, alles wat de mens heeft zal hij geven voor zijn leven. Nou goed, zegt God, tref hem maar. En hij zit helemaal onder de zweren. Naar de ziel en naar het lichaam is het een gebroken mens geworden. Geen persoon dus in de hele geschiedenis die zo onder de macht van Satan heeft gezeten als Job. En die vraag nemen we mee, ook voor onszelf. Ik kom daar aan het einde op terug, wat dat betekent voor ons. Hoe wij mogen, hoe wij moeten denken over wat de Satan kan doen in onze levens. Wel, de vraag is in dit boek, het boek Job, is volgens mij niet allereerst de vraag hoe verhoudt zich God tot het lijden. Dat wordt vaak gezegd, hè. Het boek Job gaat over de vraag waarom is er lijden in de wereld? Of waarom laat God dat toe? God is toch goed, waarom laat hij dan toe dat mensen lijden? We zouden dat de filosofische vraag kunnen noemen. Dat speelt er wel doorheen. Maar dat is niet de eigenlijke vraag van het boek Job. We hebben net gezegd, het thema van dit boek is God, de mens en het lijden. Het gaat ook over de mens die daarin zit. En ik denk dus dat we dit moeten zien als de kern van dit hele boek. Heeft het geloof in God nog wel kracht te midden van het lijden? Het gaat dus niet in het algemeen over de vraag waarom hebben mensen lijden? Waarom laat God dat toe? Maar de vraag is, wat heb je aan je geloof, laat ik het zomaar even zeggen, wat heb je aan je geloof als je in het lijden komt? Heeft het dan nog wel zin? We hebben die vraag ook gelezen, lees het maar mee in hoofdstuk 1, vers 9. Is het om niet dat Job God vreest? Dus wij moeten vanaf het begin duidelijk zijn, niet de algemene filosofische vraag, waarom is er lijden in de wereld en hoe kan God dat toestaan? Maar hoe gaat een christen, iemand die God vertrouwt, hoe gaat hij om met het lijden? Want degene die hierdoor lijden getroffen wordt, is Job, hè? Die Godvrezende man, waarvan God zegt, er is niemand zoals hij. Juist hij wordt getroffen. Ik kan het nog korter zeggen. De vraag van het boek Job is God betrouwbaar? Is God betrouwbaar? Kunnen wij werkelijk ons vertrouwen en ons geloof op God richten? Als God ons niet voor het kwaad behoedt. Als God met onze weg kan gaan in ons leven die wij op geen manier begrijpen. Als ons overkomt als wat Job overkomt. Wat doet dat met ons denken over God? Is hij ons vertrouwen nog waard? Of moeten wij eigenlijk zeggen, ja, je weet met God maar nooit. Dus dat is de vraag van het boek Job. Is God betrouwbaar? Nou, zo wordt hij ons in dit boek getekend. Lijdend, de lijdende Job. Zwijgend. Zeven dagen hebben ze met z'n vieren bij elkaar gezeten, zwijgend. Maar ook schreeuwend, klagend, roepend, brullend. En ik zei het al, wat een voorrecht dat dit boek in de Bijbel staat. Wanneer wij diezelfde neiging voelen om onze klacht voor God uit te schreeuwen en uit te roepen, hebben wij het voorbeeld van Job. Goed, dat over het thema van het boek, God, de mens en het lijden. Ik zeg kort iets over de indeling en de opbouw van dit boek, 42 hoofdstukken. En ik denk dat we globaal een vierdeling kunnen maken. Het begint met de proloog, hoofdstuk 1 en 2. Dan komt er een dialoog, gesprek van Job met zijn vrienden, de dialoog. Dan komt er een monoloog van God. God neemt het woord. En dan tenslotte de epiloog. Het slot, het herstel van Job. Dus vier delen. Begin met de proloog, hoofdstuk 1 en 2. Daar hebben we een groot deel van gelezen. Dan komt er een dialoog. Job spreekt met zijn drie vrienden en later komt er een vierde vriend bij, Elihu. Dus dat is de dialoog. En dat is het grootste deel van het boek. De proloog is hoofdstuk 1 en 2. Die dialoog is hoofdstuk 3 tot en met 37. Nou, daar kun je dus ook weer een indeling in maken. Het belangrijkste daarvan, ik ga dat niet allemaal uitkouwen, want dat vergeten we toch zo. Maar het belangrijkste van die dialoog is dat daar drie ronden van gesprekken plaatsvinden. In het begin, we hebben daar het beginnetje van gelezen, komt Job met zijn klacht. Hij vervloekt zijn geboortedag. En dan gaan zijn vrienden reageren. Elifas die reageert, Bildad reageert, Zofar reageert. En op elk van hun woorden reageert Job. Dus we zien die drie vrienden. En als een van de drie gesproken heeft, zegt Job, ja maar. Dan geeft hij antwoord. Komt de tweede vriend, ja maar, zegt Job. Komt de derde vriend, ja maar. Dan begint het weer van vooraf aan. De eerste vriend, tweede vriend, derde vriend. En zo zijn er drie ronden. Dus er zit wel een duidelijke opbouw in dat boek. En dan aan het einde, meer aan het einde, komt er nog een vierde vriend, Elihu. Die begint van hoofdstuk 32. Maar dat is dus het belangrijkste deel van die dialoog, dat die drie vrienden om de beurt het gesprek voeren met Job. En dan vanaf hoofdstuk 38 gaat God spreken. Gods monoloog. Daar komen we straks op. En tenslotte de epiloog, het herstel van Job. Ook dat zal bekend zijn. Hij krijgt alles wat hij had terug. Ja, zelfs dubbel zoveel. De epiloog. Goed, waar ik nu in het vervolg van de avond de aandacht op wil vestigen, is op twee onderdelen hieruit. Op die dialoog, die vrienden, wat zeggen zij en hoe zit dat? En die monoloog van God. Dus laten we daarbij stilstaan. Die dialoog, dat debat met zijn vrienden. Nou, leest u eens mee in hoofdstuk 2 vers 9. Je zou denken, de eerst aangewezen persoon om Job te troosten in zijn verdriet is zijn huisvrouw. Zijn echtgenote. Maar wanneer zij het lijden van Job ziet, dan lezen wij in 2 vers 9, toen zei zijn huisvrouw tot hem, houdt gij nog vast aan uw oprechtheid? Zegen God en sterf. Zegen God, wens hem het goede toe. Of zeg hem vaarwel, letterlijk en figuurlijk. Zegen God en sterf. Zijn vrouw kan hem dus niet bijstaan. En dan komen er vrienden. Nou, u weet wel vanuit het voorbeeld van David en Jonathan dat de Bijbel soms zegt dat de vriendschap van vrienden nog verder en nog dieper kan gaan dan de hulp van man of vrouw. David zegt dat over Jonathan. Zijn liefde was mij meerder dan de liefde van de vrouwen. Vriendschap, wat kan vriendschap diep zijn? Nou, hier komen er drie vrienden bij Job en die komen bij hem zitten en die gooien as in de lucht, zij delen in zijn verdriet. Zij zeggen niks, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Zouden zij hem kunnen vertroosten? Vers 11 van hoofdstuk 2 zegt het. Aan het eind, ze zijn bij hem gekomen om hem te vertroosten. Dus wie weet, kunnen vrienden wat voor hem betekenen? Maar dan komt die noodkreet van Job in hoofdstuk 3 vers 2. Job antwoordde en zeide: de dag vergaat dat ik geboren ben en de nacht waarin men zei een knechtje is ontvangen. En dus hij doet een kreet. Hij zegt: was ik maar nooit geboren. Mijn afschuwelijke geboortedag. En daarmee hoopt hij de sympathie, de empathie en meeleven van zijn vrienden te krijgen. Kijk dus mee in hoofdstuk 19, vers 21. We zijn dan al een paar ronden in dat gesprek verder. Maar dan zien wij wat Job verwacht van zijn vrienden. Hoofdstuk 19, vers 21. Ontferm u mijner, o gij mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij aangeraakt. Help mij toch, ontferm u over mij. Hij doet een dringend pleidooi op zijn vrienden. Om begrip, om werkelijke troost. Maar wat er dan gebeurt is echt een hele diepe teleurstelling. Wanneer die drie vrienden Job zijn klacht en zijn vervloeking van zijn eigen geboortedag hebben gehoord, dan gaan zij antwoorden. En wat zeggen die drie vrienden? Nou, je kunt het heel kort samenvatten. Ze zeggen: Job, dat mag je niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. Je gaat te ver. Dus zij schrikken van wat Job zegt. Zij zijn gekomen om hem te troosten, maar als zij horen wat Job zegt, dan schrikken zij en ze nemen het hem eigenlijk kwalijk dat hij dit zegt. En dan komen ze met hun antwoorden. Nou, het zou te ver voeren om alle vier de vrienden uitvoerig te behandelen. Ik heb er twee uitgekozen. We zullen zien dat die twee vrienden, Elifas en Bildad, die zeggen heel vaak goede dingen. De kanttekeningen zeggen bij het boek: de vrienden brengen wel heerlijke spreuken voort, maar die zij kwalijk op de persoon van Job hebben toegepast. Dus ze scheren langs de waarheid op. Wat zij zeggen over de toestand van Job, in zijn algemeenheid is het waar, en toch slaan ze de plank finaal mis. Nou, ik hoop dat ons dat vanavond helpt. Er zijn allemaal van die Bijbelse waarheden, hè, en die hoor je langskomen. En in plaats dat je de troost uit hebt, doet het pijn. Dat gebeurt bij deze vrienden. Zij horen Job het zeggen en ze zeggen: Job, dat mag je niet zeggen. Dat gaat te ver. Nou, Elifas als eerste. Hij begint te spreken in hoofdstuk 4. En als we de reactie van Elifas samenvatten, dan kunnen we een paar dingen over hem zeggen. Hij zegt, leest u maar mee in 4 vers 7 en 8. Hij heeft eigenlijk een heel eenvoudig schema. Hij zegt, hoofdstuk 4 vers 7 en 8. Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zij? En waar zijn de oprechten verdelgd? Maar gelijk als ik gezien heb, die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien dezelfde. Dus vers 7 zegt, als je onschuldig bent, als je oprecht bent, dan gaat het goed. En we zagen, zeg maar, als je ondeugd doet, dan gaat het fout. Dus gewoon één op één. Job, er moeten wel zonden zijn in jouw leven. Want als je echt oprecht was, had God dit niet gedaan. De vrome gaat het goed en de goddeloze ontvangen moeite. En dan zegt hij in hoofdstuk 5, vers 17 en 18, zegt hij met zoveel woorden van: Job, kom maar over de brug, vertel maar. Geef je zonde maar toe. Hoofdstuk 5 vers 17. Zie, gelukzalig is de mens de welke God straft. Daarom verwerpt de kastijding van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen. Geef je zonde maar toe. Er moet wat zijn in je leven. En God straft jou. Kan niet anders. Er komt nog iets bij. Hoofdstuk 4. Ik ga weer even terug naar hoofdstuk 4. Deze Elifas, die heeft zelf in zijn eigen leven een hele bijzondere, een geestelijke ervaring meegemaakt. Een mystieke ervaring. Een bevindelijke ervaring. Vers 12 tot en met 17. Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht. En mijn woord heeft een weinigje daarvan gevat. Onder de gedachten van de gezichten des nachts als diepe slaap valt op de mensen, kwam mij schrik en beving over en verschrikte de veelheid mijner beenderen. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest. Hij deed het haar van mijn vlees te bergen reizen. Hij stond, maar ik kende zijn gedaante niet. Een beeltenis was voor mijn ogen. Er was stilte en ik hoorde een stem zeggende: zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Dus hij beroept zich op zijn eigen geestelijke ervaring. Hij zegt, ik heb een keer wat meegemaakt, midden in de nacht, ik lag te slapen. En er kwam een geest, er kwam een stem die tot mij een spreuk bracht. Nou, dat lijkt heel mooi, hè, dat hij daarna verwijst. Maar er zit eigenlijk dit achter. Elifas zegt, ja, maar verder dan dat kan een mens ook niet komen. Want, dan komt het. God is zo hoog en God is zo verheven daar. Ja, dat gaat ons begrip ver te boven. God is ongenaakbaar. Op grote afstand van ons. Dus wie zijn wij om zo hoog te reiken dat we tot God zelf spreken. Zijn hoogste niveau, zeg maar, wat voor deze man bereikbaar is. Is een geestelijke ervaring. Iets meemaken. Iets beleven. Maar God zelf is voor hem te hoog. Leest u eens mee hoe hij spreekt over God en hoe God volgens hem met mensen omgaat in hoofdstuk 4 vers 19. Hij spreekt over God, hoeveel te min op degene die leem en huizen bewonen, dat is ons lichaam, welke grondslag in het stof is, zij worden verbrijzeld voor de motten, nog eerder dan motten. Een mens is voor God eigenlijk niet meer dan zo'n mot, zo'n mot. Die druk je dood, die sla je dood. God mag dat doen. God is almachtig. God is hoog verheven. En waar hebben wij het over? Wij moeten gewoon onze mond houden, want wie zijn wij dat wij iets over God zouden zeggen? En hij zegt dus, Job, je moet gewoon zwijgen, want God is ongenaakbaar. En God is hoog en verheven. Nou, dit moet voor Job een grote aanval en een bedreiging zijn geweest. Want deze Elifas heeft dus alleen maar een godsdienst van met een God op afstand. En hij zegt ware dingen over God, want God is verheven en God is hoog. Maar Job kende God vanuit de vertrouwelijke omgang met God. Job kende God vanuit het gesprek, vanuit het gebed. Hij had een vertrouwelijke omgang met God. En ook zijn kreet van hoofdstuk 3 kwam voort uit de vertrouwelijke omgang met God. En Elifas zegt, Job, God is zo hoog, dat moet je niet doen. Je moet gewoon zwijgen. Je moet je mond houden. Nou, dat is dus de eerste figuur die ons hier getekend wordt. En in plaats dat hij Job helpt, dreigt hij Job zijn God af te nemen. Dan is er nog een figuur, Bildad, die spreekt in hoofdstuk 8. Laten we eens kijken hoe Bildad reageert. Nou, Bildad is een ander iemand. Bij Elifas kun je soms nog toch wel betrokken en vriendelijke woorden aantreffen, maar Bildad is hard. Bildad is zelfs harteloos. Hij begint te spreken voor het eerst in hoofdstuk 4 en dan zegt hij in vers 2... Hoe lang zult gij deze dingen spreken en de redenen van uw mond een geweldige wind zijn? Wat zit je nou allemaal te praten, Job? En dan meteen in vers 4 maakt hij een zinspeling, notabene, op de zonde van Jobs kinderen. Hij zegt niet je kinderen, hè, die 10 kinderen, die alle 10 gestorven zijn. Hij zegt niet ze hebben gezondigd, maar hij doet wel die suggestie. Indien uw kinderen gezondigd hebben tegen hem, hij heeft hen ook in de hand van hun overtreding geworpen. Harde opmerking. Je kinderen zullen wel gezondigd hebben en daarom heeft God ze laten sterven. Dat is Bildad. En dan vervolgens, vers 8 en 9 en 10, dan doet hij een beroep op de traditie. Ook weer herkenbaar. Job zegt hij, wat jou overkomt, wijsheid heb je niet, wat is het leven van een mens, maar weet je wat, we moeten gaan vragen hoe de mensen daar vroeger mee omgingen. Want vraag toch naar het vorige geslacht, bereidt u tot de onderzoeking van hun vaderen. Wij zijn van gisteren en weten niet, terwijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn. Zullen die vroegere vaderen u niet leren, tot u spreken en uit hun hart redenen voortbrengen? Job, alles, alle wijsheid is ooit al eens gezegd. We moeten terug naar de traditie. Daar moeten wij de antwoorden vinden. Nou, deze man, Bildad, heeft dus geen oog voor het unieke van Job. Dat God zijn zeer eigen persoonlijke gang gaat met Job, dat past niet in zijn plaatje. Alle waarheid en alle wijsheid is allang vastgelegd in de traditie en daar moeten we het mee doen. En als die geen antwoord hebben op jouw situatie, Job, dan zal het wel aan jou liggen. Nou, we zien hier dus een verschil tussen Elifas, die eerste, en Bildad. Ik neem u mee naar hoofdstuk 18 in een van de volgende ronden. Hoofdstuk 18, waar Bildad ook aan het spreken is. En dan zegt hij, Job, je moet zwijgen. Hoe lang is het dat gijlieden een einde van woorden zult maken? Merk op, en daarna zullen wij spreken. Hoe lang is het dat gij een einde van woorden zult maken? Stop er nou eens mee, Job, om te praten, zegt hij. Elifas die zegt eigenlijk, hè, als we die twee personen vergelijken, Elifas zegt, ja, maar vroeger in jouw leven moet er iets zijn geweest waar God jou nu voor straft. Bildad zegt, nee, hoe jij nu reageert, maakt jou schuldig. Bildad zegt niet zozeer wat over vroeger, maar nu, je mag niks zeggen, je moet zwijgen. Je moet nu je mond houden. Hij zegt, ik ga weer terug naar hoofdstuk 8, vers 6. Je moet nu zwijgen, want, hoofdstuk 8, vers 6, zo gij zuiver en recht zijt, gewisselijk zal hij nu opwaken om uwentwil. Hij zal de woning van uw gerechtigheid volmaken. Als je zuiver bent, dan heb je recht van spreken. Maar ja, wie durft te zeggen dat hij zuiver voor God is? Toch niemand? Dus je moet zwijgen. Ook daar herkennen we heel veel in. Bildad zegt dingen die waar zijn, maar toch wordt hij hard en harteloos. En wat doet Job dan? Maar die aanklacht van Bildad, die heeft hem diep geraakt. En Job die zegt, ik neem u mee naar hoofdstuk 10, vers 7. Hij zegt, ja, tegenover jullie kan ik mijn onschuld niet bewijzen. Maar ik doe een beroep op God zelf, hoofdstuk 10, vers 7. Het is in uw wetenschap dat ik niet goddeloos ben, zegt hij tegen God. Het is in uw wetenschap dat ik niet goddeloos ben. Nochtans is er niemand die uit uw hand verlossen. Dus hier komt een begin van een antwoord. Job zit als het ware. Aan de ene kant zegt hij, God is mijn vijand. God doet mij dit aan. En aan de andere kant zegt hij, ja, maar God weet ook dat ik onschuldig ben. Nou, en daar begint iets van dat bijzondere van het boek op te lichten. Hoofdstuk 9, vers 33. Hoofdstuk 9, vers 33. Er is geen scheidsman tussen ons die zijn hand op ons beiden leggen mocht. En die ons in 9, vers 33. Dat is aan de ene kant dus Job. En dat is de andere kant God. Job die zegt, ik wil iemand hebben die de zaak die ik nu met God heb, die tussentreedt. Ik wil een advocaat hebben die tussentreedt tussen God en mij. Dus nu komt er iets naar voren van dat eigene van Job. Job zijn geding is met God zelf. Hoofdstuk 23 vers 3. Job wil niet iets daartussen tussen God en hem hebben dat hij de schuld geeft, hè, zijn eigen zonde of iets anders. Nee, hij spreekt God zelf direct aan. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen, tot zijn rechterstoel. Hoofdstuk 19, vers 6. Hoofdstuk 19, vers 6. Weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Ziet u dat? Zijn vrienden zeggen eigenlijk, ja, maar er moet iets zijn, iets, je zonde, je vroegere leven, je opstandigheid nu. Maar er moet iets zijn dat jou deze moeite brengt. En Job reikt hoger, hij zegt, nee, het is God zelf die mij dit aandoet. Het is God zelf. En daarmee doet hij als het ware een hoge greep. Hij zegt, God zelf zal mij moeten antwoorden en zal mij moeten duidelijk maken waarom dit gebeurt. Hoofdstuk 7, vers 17. Tot en met 20. Wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet en dat gij hem bezoekt in elke morgenstond, dat gij hem in elk ogenblik beproeft? Hoe lang keert gij u niet af van mij en laat niet van mij af totdat ik mijn speeksel inzwelg? Dat vers betekent zoveel als vers 19. Hij zegt, God is zo dicht bij mij, God zit mij zo op mijn huid. Die halve seconde die ik nodig heb om mijn speeksel door te slikken. Zo'n klein momentje gunt God mij nog niet dat hij mij even, als het ware, even aan een pauze geeft. Heb ik gezondigd? Wat zal ik u doen, o mensenhoeder? Waarom hebt gij mij u tot een tegenloop gesteld dat ik mijzelf tot een last zei? Hier zien wij dat Job zijn klacht bij God zelf neerlegt. En zegt, ja, heren, u doet het. Ik begrijp niet waarom. Maar ik kom met mijn vraag bij uzelf. Laat God mij oordelen en niet de mensen. Daarmee kunnen we dat hele betoog van God, van Job, naar God samenvatten. En dan komen we bij hoofdstuk 19, die bekende, misschien wel een van de meest bekende woorden uit het boek Job, hoofdstuk 19, vers 25 en verder. 25 tot en met 27. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Mijn verlosser leeft. Nou, hier zien we die spanning in het boek van Job. Aan de ene kant, God heeft mij dit aangedaan. En aan de andere kant wil ik hem niet als mijn verlosser loslaten. Dus hij doet bij God een beroep, als het ware, tegen God. Hij vraagt of God zelf tussentreder is tussen God en Job. Nou, zo kunnen wij dus deze drie gesprekken van Job met zijn vrienden zien. Zijn vrienden komen met oplossingen waar Job niet mee geholpen is. Elifas die zegt, God is zo hoog en verheven, wat zouden wij daar tegenin kunnen brengen? Bildad zegt, laten wij het maar houden bij de traditie, daar hebben wij genoeg aan. Wij zijn toch nooit zuiver. En beide zeggen dus uiteindelijk, Job, je moet zwijgen. Maar Job weigert te zwijgen. Job wil spreken met God. Goed, we komen naar het volgende deel. Het antwoord van God. Ik laat dus de woorden van Zofar en Elihu, die slaan me over. We gaan naar hoofdstuk 38. Wanneer deze vrienden met Job gesproken hebben en Job een beroep heeft gedaan of God zelf wil spreken, dan gebeurt dat ook. God gaat spreken vanuit een onweer. Hoofdstuk 38 tot en met 42. Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder en zei, hoofdstuk 38. En dan komt in vers 4 van dat hoofdstuk de kernvraag. Job, waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wij zien in deze twee hoofdstukken, hoofdstuk 38 en 39, dat God twee dingen zegt. In hoofdstuk 38 zegt God dat hij verheven is. En in hoofdstuk 39 gaat God spreken over het dierenleven. Heel bijzonder. Hoofdstuk 38, de verhevenheid van God. God gaat spreken over wat hij doet. Leest u maar mee, vers 16. Job, zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen van de zee? Hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld? Job, ken jij de diepte van de zee? Nee toch? Ik wel, zegt God. Vers 28 en 29. Heeft de regen een vader? Of wie baart het druppelen van de dauw? Uit wiens buik komt het ijs voort? En wie baart de rijm van de hemel? Job, waar komt dat vandaan? Weet jij het? Ik wel, zegt God. Ik weet het. Vers 35. Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij heen varen en tot u zeggen, zie hier zijn wij? Job, kun jij dat? Ik wel, zegt God. Dus in dit hoofdstuk, hoofdstuk 38, spreekt God over zijn eigen verhevenheid. En dan in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 39, gaat God spreken over het dierenleven. Het leven zoals dat plaatsvindt bij getemde dieren en bij ongetemde dieren. Ik geef zomaar een paar voorbeelden die God hier noemt in dit hoofdstuk. Vers 1, zult gij voor de oude leeuwen roofjagen of de graagheid van de jonge leeuwen vervullen? God wijst op de leeuwen. Vers 3, op de raaf, wie bereidt de raaf haar kost als zij jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen omdat er geen eten is? Vers 4, de steengeiten, weet gij de tijd van het baren van de steengeiten? Hebt gij waargenomen de arbeid van de hinden? Vers 16. De pauwen en ooievaars. Zijn van u de verheugelijke vleugelen van de pauwen of de veren van de ooievaar en van de struisvogel? Vers 29. Vliegt de sperber door uw verstand en breidt hij zijn vleugelen uit naar het zuiden? Er komt hier een lange opsomming van allerlei dieren waarvan Job wel weet dat ze er zijn, maar dat geheim, dat mysterie van het dierenleven, dat is ondoorgrondelijk voor de mens. Wat weten wij van de dieren die leven op allerlei plaatsen, op allerlei manieren, veelzijdig, ondoorgrondelijk. God zegt, Job, wat weet je er eigenlijk van? Maar ik ken het, tot in alle diepte. In deze twee hoofdstukken, hoofdstuk 38 en 39, ligt de sleutel van het boek Job. Dat antwoord van God. God die zegt, ik ben verheven, maar ik ben ook wijs. Ik ken alles, ik doorgrond alles. Ook dat dierenleven. Nou, misschien dat u dat wel herkent, hè? Dat je, ja, als je in het buitenland bent of misschien een keer een natuurfilm hebt gezien over dierenleven, dat je zegt, onbegrijpelijk, hè? Wat een veelzijdigheid en ja, wie kent dat allemaal? Wat weten wij ervan? Eigenlijk niks. Maar God zegt, ik ken het. Ik doorgrond het tot in de diepste. In de diepste diepte. En dan komt Job met een antwoord. God heeft hem dat laten zien. En dan aan het einde van hoofdstuk 39, vers 37 en 38, komt Job met een reactie. Toen antwoordde Job de Heere en hij zei, zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op de mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren. Een wonderlijke uitspraak voor Job. Ik denk dat dit het dieptepunt van het boek is. Wat gebeurt hier? Job zegt, ik hou mijn mond wel, ik zwijg. Dat was nu juist datgene wat zijn vrienden hem voortdurend hadden aangeraden. Job, zwijgen, hand op de mond. Tegen God valt niet te spreken, zwijg maar. En nu heeft God tot hem gesproken. En Job zegt, nou, ik hou mijn mond wel, ik zeg niks meer. Wat hij al die tijd in die gesprekken met zijn vrienden heeft vol kunnen houden en heeft gezegd, maar ik zal blijven spreken met God, ik zal hem niet laten varen, maar ik zal hem blijven aanroepen. Dat verbreekt hij hier. Het is dus geen hoogtepunt, dat hij op de goede plek is. Integendeel, het is het dieptepunt. En daarom gaat God in hoofdstuk 40 verder. God wil dat niet, dat Job dat gesprek verbreekt. En dan in hoofdstuk 40 en in 41, dan gaat God nog breder spreken, opnieuw over het dierenrijk. Vers 3 in hoofdstuk 40, zult gij ook mijn oordeel teniet maken? Zult gij mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt? Job, wil je nu toch jezelf handhaven en mij de schuld geven? En dan gaat God spreken in hoofdstuk 40 en in hoofdstuk 41. En zeker in hoofdstuk 41 gaat God spreken over de grote prehistorische dieren. Moet u eens meelezen wat daar staat over. Hoofdstuk 40 is dat. Niet 41, maar 40. Er worden twee dieren genoemd. De behemoot in vers 10 van hoofdstuk 40 en verderop. Vanaf vers 20 de Leviathan. De behemoot en de Leviathan. Nou, wat dat voor dieren precies zijn geweest, weten we niet. Er zijn mensen geweest die hebben gezegd, nou, dat zullen wel een krokodil en een nijlpaard zijn geweest. Maar de gegevens die hier staan maken duidelijk dat niet klopt. Het moeten veel en veel grotere beesten zijn geweest dan wat wij nu kennen. Misschien dus inderdaad wel dinosaurussen. Dus God zet zijnzelfde betoog als het ware voort uit die voorgaande hoofdstukken. En hij neemt nu de grootste en de meest indrukwekkende dieren uit het dierenrijk. En die houdt hij Job voor. Hoofdstuk 40 vers 10. Zie nu, behemoot welke ik gemaakt heb, nevens u, hij eet hooi gelijk een rund. En zie toch, zijn kracht is in zijn lendenen, zijn macht is in de navel van zijn buik. Als het hem lust, zijn staart is als een seder. De zenuwen van zijn schaamte zijn doorvlochten, enzovoort, enzovoort. En dan vanaf vers 20, de Leviathan. Zult gij de Leviathan met de angel, met de haak trekken, of zijn tong met een koord dat gij laat nederzinken? Zult gij hem een biezen in zijn neus leggen, of hem met een doorn zijn kaak doorboren? Job, je staat toch machteloos? Je voelt je toch wegschrompelen bij deze grote beesten? Maar ik heb ze gemaakt, zegt God. Dit is mijn schepping. Ik ken die beesten. Het is mijn wijsheid. Ik doorgrond het. 41 vers 2. Wie heeft mij voorgekomen dat ik hem zou vergelden? Wat onder de ganse hemel is, is van mij. Job, alles is van mij. Ik bestuur alles. Ik ken mijn schepping. Vers 3 van hoofdstuk 41. Ik zal zijn leden niet verzwijgen, nog het verhaal van zijn sterkte, nog de bevalligheid van zijn gestalte. Alles wat er is, is van mij en ik ken mijn schepping. En dan gaat Job weer spreken. Hoofdstuk 42. In vers 3 zegt God dus dat hij alle dingen kent, van 42. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Nee, even kijken. Nee, dat is niet helemaal juist. De tekst die ik nu onder uw aandacht breng is vers 4. Daar hervat Job dus weer het gesprek. Aan het slot van 39 zei hij jou, ik zwijg wel, maar hier gaat hij weer spreken. Hoor toch, 42 vers 4, en ik zal spreken. Ik zal u vragen en onderricht mij. Dus daar neemt hij dat gesprek weer op en hij zegt, Heere, ik zal u vragen, geeft gij mij onderricht. Met het gehoor, vers 5, met het gehoor van het oor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Vroeger kende ik u van horen zeggen, nu mag ik u zien zoals u bent. Dat zegt Job in vers 5. En daar rust hij in. Hij erkent zijn falen in vers 6. Daarom verfoei ik mij. Ik heb berouw in stof en as. Ik ben te ver gegaan. Ik heb dingen gezegd die niet pasten. Maar hij spreekt weer met God. En hij rust in de wijsheid van God. Nou, dan komen we daarmee aan het einde van het boek. dan zal God hem opnieuw zegenen en ontvangt hij alles dubbel weer. We gaan afronden. Ik vat zo samen wat het doel van dit boek is. We hebben gezien die dialoog met zijn vrienden, waar zij hem oplossingen en interpretaties van zijn lijden aan de hand doen die Job afwijst. Hij kan niet zwijgen. We hebben gezien hoe God tot hem spreekt. En God geeft geen pasklaar antwoord, helemaal niet. Maar God zegt, Job, ik ben de wijze en de verheven God. Laat dat voor jou genoeg zijn. Ik zie veel dieper wat voor jou ondoorgrondelijk is in het dierenrijk al. Ik ken het door en door. Laat je daar genoeg aan hebben. Laat je daarin rusten. Zo kunnen wij dus zeggen, wanneer wij dit boek samenvatten, wat is het kernwoord van dit boek? Dat is het woord troost. Troost. We hebben gezien dat de vrienden bij Job kwamen en ze waren van plan om hem te troosten. In hoofdstuk 16 heeft Job gezegd, jullie zijn moeilijke vertroosters. Zij slagen daar niet in. Maar uiteindelijk vindt Job troost in de wijsheid van God. Daarmee heeft hij dus geen verklaring voor alles wat er gebeurd is. Als we dat zouden verwachten, nu begrijpen we het lijden, nu kunnen we inzien waarom het gaat in ons leven zoals het gaat, dan zouden we teleurgesteld worden. Dit boek geeft geen rationele, intellectuele antwoorden op die vraag waarom het lijden in ons leven is. Maar het geeft ons wel troost. Dat wij vast blijven houden aan God. En dat we weten dat hij wijs is, dat hij goed is. En dat hij ten alle tijden betrouwbaar is. Hij doorgrondt deze wereld en deze werkelijkheid. Hij kent het leven van de dieren zoals wij dat niet kennen. Hij kent ook ons leven. Hij peilt het. Wat voor ons ondoorgrondelijk is, is naakt en geopend voor God. En daar vindt Job troost in. Onwillekeurig denken we dan ook aan die eerste vraag uit onze catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Een christen heeft niet alle antwoorden. Een christen heeft wel troost. Hij kan het leven door. Hij kan het leven uit. En zo is het boek van Job het boek van de troost die Gods kind vindt in de almacht en de wijsheid van God. We zien ook dat Job die troost vindt door het lijden en door de moeite heen. Zo kan dat in ons leven ook zijn. Dat wij door allerlei moeite en zorgen heen moeten en uiteindelijk zeggen, hier vind ik troost in, dat God mijn leven kent. God is hoger dan ik begrijp, maar hij is wijs en hij is goed. En ik hoop dat wij zo deze dingen mogen leren, dat wij, laat ik zeggen net als Job, het gesprek met God niet verbreken. Dat wij niet gaan zwijgen, maar dat wij blijven spreken met God. En zo leren wij dus twee dingen uit dit boek Job. Ten eerste dat menselijke antwoorden op de vraag naar het lijden, die falen. Dat hebben de vrienden geprobeerd, maar het lukte niet. Wij krijgen het lijden in het menselijke leven niet in onze antwoorden gegoten. Ook een gelovige niet, ook een kind van God, heeft vaak geen definitieve antwoorden op het lijden. Falende menselijke antwoorden op het lijden, dat leren wij uit het boek Job. Maar we zien nog iets anders waarin gefaald wordt, namelijk het falen van de duivel. Het falen van de Satan, dan grijpen we terug op het begin, om gelovigen af te brengen van God. Als de duivel ooit een kans heeft gehad om een gelovige van God af te trekken, dan was het Job. Maar wat een nederlaag heeft de Satan geleden. Wat een nederlaag. Het is hem niet gelukt. Job is staande gebleven. Job hield vast aan zijn God. Hij heeft God leren kennen als betrouwbaar. Ook als hij niet weet hoe en waarom God handelt zoals hij handelt. Maar hij is blijven spreken met zijn God. En God bleef spreken met Job. Daar kon de duivel niet tussen komen. En die les mogen wij meenemen. Dat de duivel een volkomen nederlaag geleden heeft. Ook in onze levens. Wanneer wij vertrouwen op God. hebben wij bij voorbaat de strijd met de duivel gewonnen. Dan zal hij ook in onze levens een nederlaag lijden. Wanneer wij blijven spreken, wanneer wij ons op God zelf blijven beroepen, op zijn goedheid, op zijn wijsheid, op zijn genade in Jezus Christus. Goed, zo'n paar hoofdlijnen van het boek Job. Ik ben aan het einde gekomen van mijn referaat. We gaan zo meteen pauze houden. Ik heb het al gezegd, u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Ik kan niet bij voorbaat beloven dat ik alle vragen kan beantwoorden, want er zijn zoveel teksten en zoveel moeilijke gedeelten in het boek Job. Maar ik zal proberen te antwoorden op de vragen die er wellicht zijn. Laten wij samen zingen. Laten we dat doen uit Psalm 6. Psalm 6. Het negende vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. En wat er volgt. Vers 9 uit Psalm 6. Dan is er nu pauze, laten we zeggen een kwartiertje of zo. Voor ik vergeet even een paar mededelingen. We willen straks graag straks bij de uitgang een collecte houden voor de bestrijding van de onkosten. Dus aan het einde van de avond misschien dat u daar rekening mee wilt houden. En dan nog iets voor de gemeenteleden over mevrouw Oudshoorn. Mevrouw Oudshoorn is vandaag weer teruggekomen naar huis. Haar toestand is best wel heel zorgelijk. Ze heeft het niet makkelijk. Dus als u haar een kaartje wilt sturen of zo, heel graag. Mijn vriendelijke verzoek is dat u haar niet belt. Ik denk dat het voor haar op dit moment echt allemaal te veel is. Het zal goed bedoeld zijn als u haar wilt bellen. Maar misschien in dit stadium is het beter dat u even een kaartje of een briefje stuurt. Maar ze is dus weer terug. En ja, het is toch echt een beetje nu voor haar leven bij de dag. Ze is op dit moment erg depressief, dus we willen straks ook zeker voor haar bidden. Maar dan weet u dat ze sinds vandaag weer thuis is. Goed, dan is nu pauze. Tot ongeveer 9:10.